Ik heb iets meegenomen, niet mijn algemeen dagblad, maar mijn hemelse dagblad. Ja, alleen ik heb een probleempje. Misschien kunnen jullie dat oplossen voor mij. Dat is deze Bijbel. Kijk eens, vergelijk ze met elkaar. Die is dunner en die is dikker. En ik heb er niks tussen gestopt. Heeft iemand een idee hoe dat komt? Dikkere bladzijde. Nee, dat is het allemaal niet. Het is even. Ja, die is veel meer gebruikt, dat klopt. Wat zeg je, Dick? Precies. Dit is er eentje met apocryfe boeken erbij. Deuterocanonieke boeken, noemen ze het ook wel. Boeken die de Rooms-Katholieke Kerk aanvaardt als woord van God. En wij zeggen, ja, maar ze zijn wel leerzaam en ze zijn nuttig. Zeker. Maar misschien zijn ze niet 100% geïnspireerd. Dus ik ga straks uit één apocryf boek ga ik een paar dingen aanhalen. En dat is, dat gaat uit Jezus Sirach, uit het boek Sirach. En dat is wel heel interessant. Goed, ik heb een PowerPoint gemaakt. Ik ga proberen wat sneller te spreken, zonder dat het onduidelijk wordt. Misschien sla ik ook wel eens iets over, ik weet het nog niet. Ik begin met twee versen te lezen. En je hebt al gezien, het onderwerp is een ouderwets woord. Vrezen des Heren. Maar het is zo'n mooi ouderwets woord. Ik kon het niet laten om het toch maar even op te schrijven. En zo staat het nog steeds in de MBG. En zo staat het ook nog steeds in de Statenvertaling, in de herziene Statenvertaling. Maar ik ga eventjes die twee teksten die hier met vrezen erin staan, ga ik even lezen in de MBV. En ik heb er al boven gezet, vrezen des Heren is ontzag hebben voor God. Je kan ook zeggen eerbied hebben voor God. En dan lees ik Exodus 20 vers 20. Dat is makkelijk, hè? Om te onthouden. Maar dan in de NBV. Daar gaat hij. Maar Mozes antwoordde, wees niet bang, dus vrees niet. God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag, dat is die andere vrees, met ontzag voor hem te vervullen. Waarom dan? Zodat u niet meer zondigt. Is mooi, hè? Mozes antwoordde, wees niet bang, vrees niet. God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vullen. En waarom dan? Zodat u niet meer zondigt. En dan in Spreuken, lees ik ook in de NBV, Spreuken 8 vers 13... Daar staat, wie ontzag heeft voor de Heer, haat het kwaad. Ik, zegt God, verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad. Ja, dat is het eigenlijk, hè? Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad. Ja. Tot zover. Er zijn veel meer teksten over ontzag, over vrezen des Heren. Zowel in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Maar die kan ik natuurlijk niet allemaal lezen. Dat begrijp je. Nou, je hebt gezien, het is een kernbegrip in de Bijbel. En er wordt weinig over gesproken. En dan vind ik het juist zo leuk om er nu eens wel over te spreken. En in het Duits staat dan Gottesfurcht. Ja, godsvrezen. Ja, een beetje krom vertaald is dat godsvrucht. Vrezen des Heren is eigenlijk ook ontzag voor God, maar het is ook godsvrucht in ons leven. Er komt vrucht uit God in ons leven tevoorschijn. Dat is mooi, hè? Het wordt nog wel eens verkeerd begrepen. Je leven draagt vrucht uit God en dat ontstaat alleen als je dichtbij de Heer leeft. Dat snap je. Als je dus niet door dit of door dat laat afleiden. Hoorden we net heel duidelijk, hè? Met dat wereldse vuur op de voorgrond en die kerk is op de achtergrond geraakt. En het blik van de mensen was naar het vuur en niet naar de kerk. Niet dat het zit in een gebouw, hoor, maar dat snap je, hè? En in Hosea 14, vers 9 staat: uit mij is uw vrucht te danken. Aan mij is uw vrucht te danken. Dus, vrezen des Heren, dat betekent dus dat we wegkomen uit een oppervlakkig christenleventje. Want op die manier komen we niet verder met de Heer. En misleiding hebben we allemaal wel in de gaten. Want dat is de duivel die komt op klompen. Dat hebben we goed door, denk ik, meestal. Maar afleiding, dan heb je de duivel op kousenvoeten. En die komt zo sluipenderwijs binnen. En dat gaat geleidelijk aan. En daar moet je dus enorm mee uitkijken. En afleiding is niet altijd zonde. Maar als je constant afgeleid wordt, dan is je focus op God gaat aan de kant. Te veel aan de kant. Dat ontzag hebben voor de Heer, dat is een grote schat. Echt zo. Maar dan moet je naar die schat moet je wel willen graven. Er staat een deel in Spreuken. Spreuken 2 vers 5. Ik zal het eventjes erbij pakken, want dat is eigenlijk wel een heel gaaf stukje. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid en naar zoekt, als was het zilver, en naar speurt als een verborgen schat. Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je de kennis van God verwerven. Prachtig. En Jesaja 33 zegt, vrezen des Heren, ontzag voor de Heer is een schat. En Psalm 19 zegt, die vrezen des Heren, die is rein en die houdt voor altijd stand. En ja, dat haalt je ook weg bij jaloersheid, hè? Dan hoef je hart niet jaloers te zijn op de zondaars, omdat je elke dag wil leven in ontzag en eerbied voor God. Hij is de hoogste in je leven. Hij is nummer 1. Ja, nou, dan is het wel leuk om eventjes te kijken. Wat zegt de grondtekst? En het Hebreeuwse yira, dat zegt ons niet zoveel, maar het Griekse phobos. Als je goed luistert, hoor je daar iets in van het woordje fobie. Maar die phobos heeft een veel bredere betekenis. Je moet absoluut niet alleen aan ons fobie denken, hoor. Het wordt in allerlei opzichten gebruikt. Het wordt heel breed gehanteerd. Psalm 34 zegt: kom kinderen, luister naar mij, ik zal u de vrezen des Heren, ik zal u het ontzag van God leren. Dus we gaan op zoek om de inhoud van dat begrip nog wat meer te pakken te krijgen. Psalm 2 zegt, dient de Heren met vrezen en verheug u met beving. Dat is niet echt een volle evangelietekst, hè? Nou, het is Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament kom je dat ook tegen, hè? In Filippenzen staat, werk jezelf, je behoudenis uit met vrezen en beven. Want het is de Heer die in je werkt, zowel het wil als het werken. Filippenzen 2 vers 13. Ja, nou daar wordt mee bedoeld, denk ik. We zullen God dienen met vreugde, verheuging, maar ook met vrezen, dus met ernst. Ja, dat gaat samen. Vreugde en ernst zijn geen tegenstellingen, maar horen bij elkaar. En ernst is niet met een heel vroom, strak gezicht zitten kijken, dat snap je, hè? Dat is ernst in je hart hebben, ontzag hebben voor God. God mag ons ontzag inboezemen. Er is niks mis mee. Hij is ook niet een verkeerd godsbeeld of zo. God is geen Sinterklaasfiguur. Die alleen maar met suikergoed en marsepein strooit. God is enkel goed, maar God is niet zoet. God is goed, maar God is geen goed zak. Heb ik hier staan. God is niet zo goedig dat als we over hem heen lopen, dat we zomaar zijn vaste wetten aan onze laars kunnen lappen. Zo niet. We hebben niet met God gisteren nog eventjes geknikkerd of zo. Als hij al een vriendje van ons zou zijn. Hij is wel onze vriend, maar niet een vriendje die je te pas en te onpas overal bij kunt halen. Terwijl je eigen leven je gewoon een rommeltje van maakt. Dat gaat niet. Dus God is enkel goed, God is liefde, God is heilig, hoort bij elkaar. En een gezond evenwicht met ons godsbeeld. Nou, het woordje vrezen des Heren, daar zit het woordje vrees in. Daar schrikken we altijd een beetje van, hè? Snap je? Nou, bestaat ook een gewone natuurlijke vrees. Als je een hard geluid hoort, dat je dan even schrikt. Er is niks mis mee. In het donker, dat je bang bent om de weg kwijt te raken. Dat kan gebeuren, toch? Als je het gevaar van vuur ziet, dat je dan even vreest, er is helemaal niks mis mee. Voor agressie en geweld, dat je daar beducht voor bent, ook begrijpelijk allemaal. Die natuurlijke vrees, die kan gewoon een gezond signaal geven, een soort waarschuwing. Van kijk uit, let op, er is gevaar. Of nog een ander voorbeeld. Als meisje kun je tegenwoordig 's avonds niet meer alleen over straat naar huis gaan. In je eentje, in je uppie. Dat kan niet meer met allerlei mannen die tegenwoordig verkeerde plannen hebben. De vrees dat er dan mannen op de loer kunnen liggen met verkeerde bedoelingen is een terechte vrees, toch? Maar nu, de religieuze vrees. Ik heb erbij gezet, die tekst uit Jesaja 29, over mensen die hun hart ver van God houden, maar met hun lippen hem eren. Nou, we snappen dat wel, dat noemen we hypocriet zijn, oftewel huichelachtig. En Jezus had daar de pest aan, want de fariseeën die hadden die huichelachtigheid. Vroom aan de buitenkant, lange gebeden, dikke gewaden, prachtig aan de buitenkant, zalvende intonatie baden ze met een gewaad of een habijt aan en dan merk je, is buitenkant, die nep. Dit is religieuze, werk van religieuze of vrome geesten die hierachter zitten. Uiterlijk vertoon, het laat je hart onveranderd. En je kan dan min of meer slaafs je godsdienstige plichten vervullen. Om je mensen te behagen, ja, want je doet het voor de mensen. Of om je eigen geweten een beetje te sussen van, ja, ik doe er eigenlijk niet zoveel aan, maar ik doe net alsof ik toch nog wel een beetje godsdienstig ben, of niet? Maakt het allemaal onecht. En als dat bij ons aan de orde is, dan moeten we dat onderkennen en ons daarvan reinigen. En ons van ontdoen van zo'n geest. Die vroom doet, maar niet vroom is. Voor de schijn. Misschien merken we nog iets van, al is maar 1% in je eigen leven. Dat je een keer onwaarachtig doet. Ja, om goed over te komen en zo, hè. Je kent het allemaal wel. Of mensen je goedkeuren, of dan mensen je afkeuren. Ik heb een keer een boek gelezen. Ik zeg even niet wie het geschreven heeft, dat mag je zelf uitzoeken. Want degene die het geschreven is een beetje discutabel. Het is een vrouw. Het boek heet Verslaafd aan goedkeuring. En ik prijs niet elk boek van haar aan. Maar, Joyce Meyer, ik zal het toch maar zeggen. Anders doe ik zo raadselachtig. Een boek als Strijd in je Denken vind ik ook een heel goed boek van haar. Maar Verslaafd aan goedkeuring is een van haar andere boeken. Ik zeg niet dat elk boek goed is. Ik vind sommige boeken een beetje psychologisch. Maar in ieder geval, verslaafd aan goedkeuring. Ik moest bij mezelf ontdekken, ik hou ervan als mensen mij pleasen. Dat vind ik dan van nature, zeg maar, wel prettig. Maar dan leef je dus niet voor het aangezicht van God. Dan leef je voor het aangezicht, wat vinden mensen, om mensen te behagen. Ja. Paulus zegt, als ik nog tracht mensen te behagen, Galaten 1 vers 10, dan ben ik geen dienstknecht van Jezus Christus. Hij zegt niet, dan ben ik een matige dienstknecht van Jezus Christus, of een slechte dienstknecht van Jezus Christus. Ik ben geen dienstknecht van Jezus Christus, zegt hij. Als je mensen wil behagen, als je leeft voor de eer van mensen. Phew. Spittig, hè? Het gaat dus alleen om voor God welgevallig te leven. Dat is de zaak. Ja. Dan komen we op die fobieën. Dwangmatige en ongezonde vorm van vrees is dat. Ik noem eventjes. Mijn vrouw die moest voor haar moeder wel 4 keer de achterdeur controleren of die wel op slot was. Want oh wee, er konden inbrekers komen. Nou moet je natuurlijk ook niet achterloos zijn en denken, de engelen die passen wel op de achterdeur. Je moet hem wel gewoon op slot doen. Dat is gewoon nuchter, hè? Ja. Smetvrees, straatvrees, tunnelvrees, claustrofobie, bijvoorbeeld in een lift. Het zijn allemaal van die dingetjes, hè? Merk op dat dit meestal gepaard gaat met obsessies die niet van God zijn. Nee, maar veel meer worden aangewend door de boze om mensen vast te zetten, om mensen klem te zetten. In Jezus naam is daar bevrijding voor als je een last hebt van een van die dingen die ik noemde. En er zijn er meer. En dan mag je ook voor jezelf stappen in geloof zetten, waar je eerst beperkt en belemmerd werd. Want God geeft ons geen vrees van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bijzonderheid. Dus geen geest van vrees hoeven te accepteren. Dus ook geen geest van fobie. Ik geef een voorbeeld. Er was een zuster die had last van tunnelvrees. En dan kun je in de geestelijke wereld aanpakken. Dat is ook goed om te doen. Maar die zuster die had ook wel iets leuks gevonden om dat in de natuurlijke wereld een beetje aan te pakken. Samen met haar man gingen ze eerst door een hele kleine tunnel heen. Dan was ze zo weer doorheen. Ik ben straks ook door 2 tunnels heen gekomen hier bij Leidschendam. Die zijn niet zo heel lang. Maar later gingen ze naar grotere tunnels. De Westerschelde-tunnel of de tunnel bij Antwerpen, noem maar wat. Steeds een tunneltje langer. En op die manier was dat ook in de natuurlijke wereld een hulp om die vrees, ongezonde vrees voor tunnels, want er is altijd een einde aan de tunnel toch, om daar doorheen te komen. Mijn vrouw had last van straatvrees toen zij naar onze vijfde kind, onze middelste zoon, had zij last van postnatale depressie. En ze kwam de huis niet meer uit. Toen hadden we een huisarts en die zei tegen haar, dan moet je eens goed naar me luisteren. Nu ga jij vanmiddag naar het winkelcentrum, je haalt een paar boodschappen. En de grote baas, hij bedoelde God, was een christelijke huisarts. De grote baas gaat met je mee. Nou, dat was een bevrijding. Alleen nog maar natuurlijk aangepakt, hè. Om eventjes daar doorheen te breken. Om even zet te krijgen. En ik kon die zet niet geven, maar die huisarts wel. Dat is mooi. Dus ga dat bij jezelf na. Heb ik nog ergens beperkingen, belemmeringen door fobieën in mijn leven? Die eigenlijk ongezond zijn. Die een obsessie zijn, een dwanggedachte. In Jezus' naam laat het verbreken door de broeders hier. Zusters. Ja. Nou, het heeft ook te maken die ontzag hebben voor God met het gaan opbouwen van je intieme omgang en gemeenschap met God. Een gebedsleven opbouwen. We mogen leren afhankelijk van hem te leven en aanhankelijk van hem te zijn. Daar hoort dus ontzag en eerbied voor God om. Dat is niet op een oude jongenskrentenbroodachtige manier met God omgaan, spelen als het ware. We hebben God niet in onze broekzak. God is groot. God is, ja, we zingen, groot is uw majesteit, hè? Majesteit, groot is uw majesteit, ja. Dan moeten we niet achterloos zingen, maar ook hem echt zo zien. Hij is hoog verheven en heilig. Pas hem dus om eerbiedig te zijn, maar niet in vrome uiterlijke maniertjes. Een eerbied en ontzag vanuit je hart. Er staat van Noach, bij die geloofsgetuigen in Hebreeën 11 vers 7, dat hij eerbiedig de ark heeft toebereid. Heel apart dat dat er staat. Hij wandelde dus met God, hij wandelde in de vrezen des Heren. En dat betekent een diepe verbondenheid met de Heer. Wij willen met ons leven zijn grote naam eren en eer bewijzen. God is niet een vriendje waarmee je vrijwillend kunt entertainen. God is geen hulpje in de nood waar je goedkoop gebruik van kunt maken. Maar het is wel zo, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. God houdt van ons. God wil helemaal niet alleen die grote God op een afstand van ons blijven. Hij wil ook onze vader zijn. Heel dichtbij. Want wij weten dat God de grote kloof door de zonde ontstaan in Jezus Christus heeft overbrugd. Dus wij kennen God van dichtbij. En we bouwen gemeenschap met hem op. Des Heren omgang is met hen wie hem vertrouwelijk vrezen. Ik citeer niet goed, nog een keer. De Heren gaat vertrouwelijk om met wie hem vrezen. Dat bedoel ik. Dat woordje komen dus tegen verschillende malen. En ik hoop dat je dat beleeft. Dat je dus geen God van verre blijft houden, alhoewel we hem als hoog en heerlijk zien. Maar bij de moslims is het de God van verre, hè? Allah. Er zijn 99 namen voor Allah, die genoemd worden in de Koran. Maar de 100ste naam ontbreekt. En die 100ste naam is Vader. Dat staat niet in de Koran. Dus, dat is mooi, hè? Nou, dat vrezen des Heren, dat komt heel veel voor, vooral in spreuken en in psalmen en in, had ik je beloofd, hè? In Sirach. Er zit een hoop wijsheid in. Je kan het zo mooi vergelijken met spreuken. Het is een apocrief boek. Apocrief betekent verborgen. Ik citeer de drie. De vrees des Heren vermaakt het hart en geeft vrolijkheid en vreugde en een lang leven. Ja. Een lang leven, Jan. En Aafke. Op naar de Platina bruiloft. Ja, de wortel der wijsheid is de Heere te vrezen. Die de Heere vrezen, zoeken dat ze hem behagen mogen. Ja, voor zijn aangezicht, ja. Niet voor het aangezicht van mensen. Het is een kostelijk en nuttig boek als je niks te doen hebt vanmiddag. Het zijn 51 hoofdstukken. Woe. Het is wel even wat, hoor. Spreuken heeft maar 31 hoofdstukken. Maar je mag het alleen lezen als je ook regelmatig in je Bijbel leest. Anders zou ik zeggen, lees gewoon je de 39 boeken van je Bijbel. Maar als je die al verschillende malen helemaal uitgelezen hebt, lees dan eens een keer de wijsheid van Jezus Sirach. Goed, ik heb drie voorbeelden nu genoemd waar het woordje vrees wordt genoemd. Ja. We gaan weer eventjes verder. Nou, dat is belangrijk wat er nu komt. Die zogenaamde vrezen des Heren, ontzag voor God, dat is absoluut geen angst voor God. Geen vrees voor God. Maar wel eerbied en ontzag voor God. Dat moet nu duidelijk zijn. Sta dat vast. Je hebt dus een goede soort vrees om God te vrezen. En je hebt een verkeerde soort vrees om bang te zijn voor God. We onderstrepen in het volle evangelie, God is goed, God is licht, God is liefde. En Gods vaderhart gaat naar ons uit. Hij is betrokken in heel ons leven. Fantastisch is dat, hè? Ja. Dus we hoeven niet terecht te komen met een foute uitleg van het begrip in een knagende schuldgevoelens dat we nooit goed genoeg zijn. Dat is nou juist Gods bedoeling niet, maar de boze als aanklager die is daar heel goed in, hè? Dus God is trouw, God is betrouwbaar. God wil niks anders dan zich ontfermen over ons leven en over dat leven van andere schepselen. Je buurvrouw die naast je woont. Een kennis, een contact die je hebt. Iemand redden uit de verlorenheid. En jij staat op de uitkijk. Om die mens uit de toestand van zonde los te rukken en tot God te brengen. Dat is mooi. Daar mogen we alert op zijn. Ja. Dus op die manier over het woordje vrees denken. Dus we hebben twee dingen. God is groot en hoog verheven. En God is nabij. Zelfs zijn geest woont in mij. Heb ik er nog niet eens bij gezet. Hij is niet alleen bij ons, maar hij is in ons. God openbaarde zich aan Abraham in Genesis 14 vier keer als de Allerhoogste. En dan in Genesis 17 gaat hij zich openbaren als de El Shaddai, de Almachtige. Dus hou dat vast. En er hoort bij onderwerping en gehoorzaamheid. Ook geen modewoorden in deze tijd. Dus we gaan serieus met God om. Dat doen we. Maar vergeet die andere kant ook niet, hè? Die vreugde met hem omgaan. Want God is een God van nabij. God houdt van je. God koestert je. God verwarmt je leven. Het is zo mooi dat God zijn armen om je heen legt. En je steeds weer bemoedigt om door te gaan. Geen spelletje met God spelen. God hoog respecteren. Maar een nederige opstelling hoort daarbij natuurlijk. Maar ook aan de andere kant vreugde beleven in de gemeenschap met de Heer. Nou, had Jezus dit ook of niet? Wat denk je? Jezus had ontzag voor zijn vader. Die profetie van Jesaja 11, dat staat, je kent dat wel, hè, zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izii enzovoort. En daar staat dan, er worden zeven dingen genoemd. Nou, dat klopt met wat de Openbaring zegt. De zeven geesten, de zeven fakkels die voor zijn troon zijn. En de laatste die genoemd wordt, zijn lust was in de vreze des Heren. En de vreze des Heren, zegt Spreuken ook, is het kwade te haten. Is Exodus 20 waar ik mee begon, is om niet langer te zondigen. Ja. Dus dat heb ik eronder gezet, hè. Vrezen des Heren is wijken van het kwade. Nog een keer. Want dat moet ik echt onderstrepen. Anders heb ik een verkeerde boodschap gebracht. Geen vrees voor God. Wel vrees van God. Er staat in Psalm 130 ook zo apart. Bij u is vergeving. En er staat achter. Opdat gij gevreesd wordt. Oeh. Moeten we nou toch bang zijn voor God? Nee. God zegt, heb nou zo'n vrees in je hart dat je niet weer steeds in diezelfde zonde tuint. Hè? Ik wil je graag waakzaam maken. En, blijf dicht bij mij. Dan heb je door als de vijand eraan komt. Of die nou klomp of op kousenvoet is, je hebt hem door. En dan heb ik al eens gehoord dat er voor elke keer, elke dag van het jaar, we hebben 365 dagen... Hoe dat dan moet met schrikkeljaar, 366, geen idee. Maar sommige mensen zeggen dat 365 keer in de Bijbel staat, vrees niet. Ook wel eens gehoord? Oh. Ik ben gaan tellen. Ik heb concordantie erbij gepakt hoor. Ik kwam op 89 keer. Ik kan hem natuurlijk even gisteren hebben of zo. Hè. Het is lastig soms. Ja. Ja, maar ja. Ja, oké. Okay. Maar vandaag is wel mooi, hè? Voor elke dag. Morgen stap je weer uit je bed. Een dag waarop ik met u leef weer. En ik zal niet vrezen. Zeg je dan tegen jezelf. Af en toe moet je preken tegen jezelf. Dat bouwt je eigen geest op, hè? En dan hebben we dus. Nog een dingetje. Wat Jezus ook, of wat daarvoor in Lucas zegt, voordat Jezus geboren was. Om te leven zonder vrees uit de hand van de vijanden verlost. Staat dat toch? Klopt, hè? Dat is belangrijk om dat te weten. En dat we dus niet bevreesd zullen zijn, want hoe vaak zegt Jezus ook tegen zijn discipelen, hè? Vrees niet, geloof alleen. En dan bestraft hij ze vanwege hun ongeloof of vanwege hun kleingeloof. En heel vaak zegt hij dan vrees niet. We hebben geen vrees van slavernij ontvangen, schrijft Paulus, om opnieuw te vrezen. Romeinen 8, die heb ik er niet bij staan, geloof ik. Romeinen 8 staat dat, hè, vers 15. Ja. En in 1 Johannes staat, in de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dus die liefde van Christus in je hart is uitgestort, dan drijft hij dus de verkeerde vorm van vrees uit je leven weg. En als je die voor elkaar krijgt, vraag je hulp om voorbeelden met je te laten doen. En dan hebben we nog een dingetje, dat heet mensenvrees. Heb je nooit last van, toch, of wel? Ik wel hoor, ik ben nu 3,5 jaar met pensioen, maar ik had een ontzettend autoritaire directeur. En die kon je echt verbaal, en sommige collega's zijn er ook bijna onderdoor gegaan, die kon je verbaal, dus met woorden, onder de tafel kletsen. Zo sterk was die verbaal. En als je dan bij hem op kantoor moest komen, je had iets verkeerd gedaan, of in zijn ogen dan, dan ja, zou je wel door de grond willen zakken, of het in je broek willen doen, of het helpt allemaal niet, hè. Ik moest er wel een strijd strijden om daar onbevangen in te gaan staan van hij is ook maar een mens. Hij is niks meer dan ik, ook niks minder trouwens, maar ook niet meer. Al is hij mijn directeur. Ik gehoorzaam hem zover ik kan, maar dingen waarbij hij onrechtvaardig is, ga ik hem niet zomaar klakkeloos involgen. Nou, was een oefening, hè. Mensenvrees overwinnen. Er staat in Spreuken 29... Vers 25, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie de Heere vertrouwen, die zijn onaantastbaar. Woe! Wat zou een mens mij doen, zegt Hebreeën 13, vers 6. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Ten slotte. Het mag een levensstijl worden. We hebben niet bij uitzondering een keer een samenkomst over dit onderwerp. Maar ontzag en eerbied voor God hebben en de uitwerking daarvan in je leven. Ja, dat mag dus een plek hebben in je leven. Ban die verkeerde vrees uit en laat je leiden door de goede soort vrees. Het ontzag en eerbied voor God. Die je levensstijl mag bepalen. De Heer zegen je. Om te groeien in deze nieuwe, bijzondere levensinstelling. Amen. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u voor alles wat we vanmorgen hebben gehoord, Heer. Dus die inbreng vanuit de harten, Heer, in het midden van de gemeente gelegd. Dat bouwt onze geest op. Dat verkwikt ons geloofsleven. Zegen deze gemeente en leid ze dan ook, Jezus. Dus uw gemeente, Heer, en wilt u mensen toevoegen, Heer. Wilt u alle dingen waar nog bevrijding of reiniging nodig is, Heer. Laat dat tevoorschijn komen, zodat we het weg kunnen doen en volop, vrolijk in uw licht kunnen wandelen, Heer. Dank u wel, Heer, dat we onbevreesd mogen leven. Heer, dat we u tegemoet durven treden, Heer, want u bent ook de God van dichtbij en van nabij. En van we weten dat uw geest in ons leeft. En van daaruit willen we leven, Heer. Niet in een kramp, maar in vreugde, maar ook heel serieus. In Jezus' naam. Amen.